Ik wil met u lezen uit de brief van Jacobus. En dat doe ik uit de Telos-vertaling. Hoe zeg ik dat altijd? De beste vertaling van het Nieuwe Testament die we hebben. Uit Jacobus hoofdstuk 2. En ik begin in vers 8. Jacobus 2, vers 8. Als u dan de koninklijke wet volbrengt, naar de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet u goed. Maar als u de persoon aanziet, doet u zonde. En wordt door de wet aan de kaak gesteld als overtreders. Want wie de hele wet houdt, maar in één gebod struikelt, is schuldig geworden aan Allah. Want hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doden. Als u nu geen overspel pleegt, maar wel dood, dan bent u een overtreder van de wet geworden. Spreek zo en doet zo als zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hem die geen barmhartigheid gedaan heeft. Barmhartigheid roemt tegen oordeel. Wat baat het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem soms behouden? Als een broeder of zuster zonder kleding zijn en gebrek hebben aan het dagelijks voedsel, en iemand van u zegt tot hen, gaat heen in vrede, warmt u en verzadigt u, maar u geeft hen niet voor het lichaam benodigde. Wat baat het? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, op zichzelf dood. En dan sla ik een stukje over. En dan gaan we naar vers 20. Maar wilt u weten, nietig mens, dat het geloof zonder de werken werkeloos is? Is onze vader Abraham niet op grond van werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar geofferd had? U ziet dat het geloof samenwerkte met zijn werken en het geloof uit de werken volmaakt werd. En de schrift werd vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dat een mens op grond van werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen op grond van geloof. En is niet evenzo ook Rachab de hoer op grond van werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers opgenomen en langs een andere weg uitgelaten had? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Tot zover lezen we uit het woord van God. Misschien was de vraag inderdaad wel te makkelijk. Vorige keer aan het einde van de avond heb ik die vraag alvast aan u voorgelegd. En toen riep iemand meteen als antwoord, uit het geloof natuurlijk. Die persoon is er nu niet, want hij zit in Zuid-Afrika. Hij heeft me net een mooi mailtje gestuurd. Een appje met een giraf aan het water. En hij leeft dus wel met ons mee. Want jullie moeten ook allemaal goed begrijpen dat wij alleen maar leven uit genade. Dus ja, dan blijven mensen ook thuis, hè, want die weten het antwoord allemaal al. Misschien had ik het anders moeten formuleren, nog uitdagender. Bijvoorbeeld, wij leven uit de wet, uitroepteken of zoiets. Maar ja, daar waren de mensen misschien weer weggebleven omdat ze dat soort dwaalleer niet wilden horen. U kent allemaal het verhaal van Maarten Luther. Hoewel ik pas in een grote zaal met jonge mensen vroeg, wanneer de reformatie ook alweer was en al die gelovige, zeer gelovige jongelui hadden geen flauw idee. Dus ik ga het jullie ook niet vragen, om jullie niet te beschamen. Maar Luther heeft daar erg mee geworsteld met die vraag, hoe krijg ik een rechtvaardig God? Op zijn bovenkamertje in Wittenberg viel op een bepaalde dag het kwartje. Want hij dacht, God is een rechtvaardig God. Dus dat wil zeggen, God beoordeelt ons naar ons werken en als je dus niet voldoet aan de eisen van God, ja, dan val je er buiten. Het heil is voor hen die God oprecht dienen en die goede werken doen en geen verkeerde werken. Dus toen hij in het klooster was gegaan, dat was weer een verhaal op zichzelf, toen kwam hij elke keer weer met zijn zonden bij de abt, Johann von Staupitz. En die begon dat een beetje te vervelen, want het waren allemaal zonden van niks, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij zei dus, Maarten, hou nou eens op met die poppenzonden. Dat wil zeggen, alle mogelijke kleinigheden beleid jij om maar rein te staan tegenover God. En op die manier kom je er echt nooit. Johan von Staupitz kon hem verder ook niet het goede antwoord geven. Dat antwoord kwam toen dat kwartje viel. En toen begon Luther te begrijpen uit de Romeinenbrief dat een mens gerechtvaardigd wordt niet op grond van goede werken, want dan zou er echt helemaal niemand aan te pas komen. De mens wordt gerechtvaardigd op grond van geloof. Overgave in geloof aan God, je uitleveren aan zijn genade, daardoor komt het allemaal goed. Een mens wordt gerechtvaardigd uit geloof en daar komen de werken totaal niet aan te pas. De wet heeft alleen een functie om mensen tot God te leiden. Eerst de wet en dan het evangelie, dat is typisch Lutheraans. Zelfs in de Heidelbergen zie je nog een beetje die ordening. Hij komt tenslotte ook uit Heidelberg, waar Luther uiteindelijk nog meer invloed heeft gehad dan Calvijn. Maar daar zie je diezelfde ordening. De wet doet zonde kennen, zegt Paulus ook in de Romeinenbrief. En daarna komt het evangelie om je van jouw zonde te bevrijden. De katholieke kerk reageerde daar nogal boos op. En dat kan ik begrijpen. Want Luther had de neiging om in dat opzicht een beetje door te slaan. De kerk, de katholieke kerk, die zei, ja, denk je nou echt dat het zo gemakkelijk gaat? Je hoeft maar te geloven. En dan maakt het verder helemaal niet meer uit hoe je leeft. Je hebt geloofd, dus je gaat naar de hemel. Dus je kunt maar doen en laten wat je zelf wilt. Dat had Luther natuurlijk niet bedoeld, maar hij gaf wel een beetje de indruk. En die indruk werd nog versterkt toen hij als nieuwbakken hoogleraar in de theologie het ene Bijbelboek na het andere uitlegde. Hij begon met de Romeinenbrief uiteraard en daarna de Galatenbrief. En na een tijdje kom je dan automatisch, als je maar lang genoeg doorgaat, bij de brief van Jacobus. Hij schrok zich een hoedje. Kijk, dat kunnen wij niet, want wij hebben vanaf kinds af aan onze Bijbels gehad. Maar de eerste Bijbel die Luther ooit zag, dat was notabene de grote Bijbel die aan een ketting lag in de bibliotheek van Erfurt, van het klooster. Dus het kon gebeuren dat hij hoogleraar theologie werd en nog niet eens de Jacobusbrief ooit gelezen had. En toen hij uiteindelijk aankwam, werd hij echt woedig. Hij was nogal een cholerisch figuur. En hij zei, dat is een strooienbrief. Dat wil zeggen, hou er maar een vlammetje bij, dan gaat hij zo in rook op. Want daar staat notabene, we hebben het vanavond gelezen, een mens wordt gerechtvaardigd uit werken. Nou ja, dat is toch regelrecht in strijd met Paulus. Nou, gelukkig heeft hij die brief er niet uitgegooid. Hij heeft het hele Nieuwe Testament vertaald. En daar mogen we heel dankbaar voor zijn. En hij heeft die brief ook gewoon laten staan. Dat heb je met opgewonden standjes. De soep wordt niet zo heet gegeten. Maar of hij er ooit nou uitgekomen is wat Jacobus nou bedoelde, dat is zeer de vraag. Dus hij zei, mens wordt gerechtvaardigd uit geloof alleen, werken komen er niet aan te pas. De katholieken zeiden, en dan vooral in het concilie van Trente, daar hebben ze uitspraken gedaan zonder ooit de naam van Luther te noemen, maar het was toch heel duidelijk waar ze het over hadden. Als je leert dat je alleen maar hoeft te geloven en dan komt alles voor elkaar, dan ben je vervloekt. Dat zit een heleboel protestanten nog steeds dwars, maar je moet de bedoeling begrijpen. Van de katholieke kerk, als ik die goed weergeef tenminste. Die bedoeling is, als je gelooft en je denkt dat je dan verder kunt leven zoals je zelf wilt, dan vergis je je grotelijks. Dus ik vind eigenlijk dat ze allebei opgeschoten waren naar een verschillende richting. En dat heb je altijd. Theologie is heel vaak reactietheologie. De een reageert op de ander en schiet dan te makkelijk in het andere uiterste. Nou, wat gebeurde er eind jaren 90, 1999 tenslotte, kwam er een verklaring van een heel aantal leidende katholieke en protestantse Lutherse theologen. Na 500 jaar waren ze eruit. Nou, mijn vrouw en ik, als we meningsverschillen hebben, doen dan in het algemeen wat minder lang over, want dat zou ook niet zo best wezen. Maar 500 jaar. En als je dan hoort wat er dan uitgekomen is, dan denk je, jongen, hadden ze dat nou niet eerder kunnen bedenken. Het is een groots document geworden. Ik meen dat het 2017 of 18 was, toen hebben alle grote Calvinistische kerken, inclusief de PKN, als je die zo mag noemen, en ook de methodistische kerken, zich bij die verklaring aangesloten. Die hadden wat langer nodig om erover na te denken, maar die zijn er tenslotte ook bijgekomen. Dus we zijn het daar aardig over eens. Toen ik ooit een boekje schreef met bisschop Gerard de Korte over Rome en reformatie, toen zei hij tegen mij, nou daar gaan we het maar niet over hebben, want dan zijn we het over eens. En daar waren we het ook over eens dat we het daar over eens waren. Want wat is die samenvatting van dat lange document? Het is prachtig samengevat door de vorige paus, die nog steeds leeft natuurlijk. En Benedictus die zei, een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen, maar dan moet het wel een echt geloof zijn. Je moet er maar op komen. Hij zei het eigenlijk nog mooier met een woord uit Galaten 5. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen, maar dan wel een geloof dat door liefde werkt. Een geloof dat in liefde vruchten voortbrengt. En dat is nou exact waar Jacobus het over heeft. Wij maken Luther daar geen verwijten over. Wij hebben er intussen 500 jaar over na kunnen denken. Dus als wij het nou nog steeds niet zouden snappen, zou wel heel droevig zijn. Maar wat Jacobus bedoelt, als je die tekst goed op je laat inwerken, is... Je kunt wel zeggen dat je gelooft, maar is het ook een echt geloof? Is het een geloof dat vrucht draagt? Zoals ik het vrijdag in een andere lezing zei, om de echtheid van je geloof te beproeven, kijken we niet naar jouw bekeringsverhaal, maar we kijken naar de vruchten. Al zou je een mooi verhaal kunnen vertellen van 2 uur lang hoe je tenslotte tot de Heere bent gekomen, en we zien de vruchten niet, dan heeft dat hele verhaal geen enkele zin. Aan de vruchten ken je de boom. Dus zegt Jacobus, hoe wil je nou zien of Abraham echt geloofde? Dat zie je aan het feit dat hij toen de Heere van hem vroeg om het grootste offer van zijn leven te brengen, het offer van zijn zoon, hij gehoorzaamde. En waaraan kun je nou zien dat Rahab echt geloofde? Passend was om tot het volk van God toe te treden, dat zie je aan het feit dat zij het lef had om de verspieders te verbergen. Daarmee koos ze de zijde van de Heere God. En dan komt Jacobus tot zo'n verrassende uitspraak. Een mens wordt niet alleen gerechtvaardigd uit geloof, maar ook uit werken. En ik kan best begrijpen dat Maarten Luther dacht dat dat een tegenspraak was tot wat Paulus zei. Maar dat is niet zo. Het gaat over precies hetzelfde. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof, maar dan wel een geloof dat vrucht draagt, dat werken voortbrengt. Het trof me een tijd geleden weer eens opnieuw. Als je leest over de oordelen in het Nieuwe Testament, dat het dan nooit gaat over de vraag, heb je wel geloofd? Het gaat altijd over de werken. Denk maar aan het oordeel over de schapen en de bokken in Matteüs 25. Wat hebben jullie gedaan voor mijn broeders? Vraagt de koning. Denk maar aan Romeinen 14 vers 10. We worden allemaal geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. En dan gaat het om de werken die je hebt gedaan. Hetzelfde in 2 Korinthe 5 vers 10. Wij moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan wegdragen wat wij in het lichaam gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En als je denkt aan het oordeel voor de grote witte troon in Openbaring 20, waar gaat het dan over? Ze worden geoordeeld naar hun werken. Dat is heel belangrijk. Evangelische mensen zijn soms een beetje te evangelisch en reformatorische mensen zijn soms ook een beetje te evangelisch. Dan krijg je dat wat ik een evangelische voorganger een tijdje geleden hoorde zeggen. Als je nou maar gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dan ga je naar de hemel. Dus wat wil je nou nog meer? Daar gaat het toch allemaal om. Terwijl dat hoogstens het beginnetje is, het startpunt. Waar het om gaat is, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Want dat is een andere manier, hè? Want dat woord werken, goed, ik geef toe, dat is intussen wel aardig belast geworden sinds de reformatie. Ik heb wel eens, vooral op mannendagen, de proef op de som genomen en gezegd, wie is het eens met de volgende stelling? En die stelling luidde dan, er zal in de hemel niemand zijn die geen goede werken heeft gedaan. Nou, 2/3 van de mensen steekt hun hand omhoog en die zegt, daar zijn we het niet mee eens. En dat werkt heel simpel, die horen die uitdrukking goede werken en dat werkt als een rode lap op een stier. En dus dat kan nooit goed zijn. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die even wat dieper doordenken en die in de gaten hebben dat die vraag natuurlijk bevestigend beantwoord moet worden. Natuurlijk, dat is zo. Want als je werkelijk geloofd hebt, dan heeft dat geloof ook vrucht gedragen. En die vruchten, dat zijn die goede werken waar we het over hebben. En ik gebruik dan expres die term goede werken, omdat ik weet dat die op sommige mensen nogal schrikachtig overkomt. Maar zo is het wel. Het is vruchtdragen. Je hebt dan ook altijd een slimmerik in de zaal die zegt bij de vragenbespreking na afloop van zo'n lezing: maar hoe zit het dan met die rover aan het kruis? Die had helemaal geen tijd meer om goede werken te doen. En dan zeg ik, nou, die heeft toch verschillende goede werken gepleegd. In de eerste plaats heeft hij een goed getuige, heeft hij zijn eigen zondige toestand beleden. Hij zegt, wij hangen hier rechtvaardig. Hij heeft een goed getuigenis gegeven aan de Heer Jezus. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij heeft ermee getuigd naar zijn medegekruisigde. En hij heeft ook in gebed zich hem toevertrouwd aan de Heer Jezus voor zijn verdere eeuwige toekomst. Nee, dat zat wel goed met die man. En als ik nou de wet erbij haal, dat doet Jacobus ook, dan begrijpt u het wel. Want die werken, wat zijn goede werken en wat zijn slechte werken, dat hangt niet van onze norm af. Die norm kan alleen maar van God zelf komen. Als je voor de rechterstoel van God staat en je zegt, ja, maar ik heb toch dit en ik heb toch dat, dat zijn toch goede werken, dan zou de Heer God kunnen antwoorden volgens wiens norm? Volgens je eigen norm of volgens mijn normen? De normen van de wet. Het is heel boeiend in de Heidelberger catechismus dat je eerst ziet de functie die de wet heeft om mensen tot Christus te leiden, tot het evangelie te brengen. Want die wet overtuigt hen van zonde. Zoals Paulus dat beschrijft in Romeinen 7. Je ontdekt voortdurend dat je tekort schiet. Zo je die geboden hoort, dan realiseer je wil. Maar weer dat diep in je hart juist dat verlangen is om precies dat te doen wat daar verboden wordt. Maar helemaal, of tegen het einde van de catechisme, zie je dat die wet weer terugkomt, maar dan in een positieve betekenis. Dan worden daar de 10 geboden behandeld. En dat vind je zo vaak terug in het Nieuwe Testament. Dat lijkt mij een door en door Bijbelse benadering. Dat heeft te maken met wat we wel eens noemen de dubbele functie van de wet. En laat ik nog even bij Jacobus blijven. Direct gaan we naar Paulus toe. Maar bij Jacobus zie je dat ook. Jacobus heeft twee omschrijvingen voor de wet. De ene vind je in hoofdstuk 1, vers 25. En in 2, vers 12. Dat is de wet van de vrijheid. En hij heeft in 2 vers 8 nog een andere omschrijving, dat is de koninklijke wet. Zeg maar de wet van het koninkrijk Gods. Maar voor al die anderen, de wet van de vrijheid, dat is zo'n mooie uitdrukking. Wet en vrijheid lijken oppervlakkige zaken die volstrekt met elkaar in strijd zijn. Een wet zegt immers wat je wel mag en wat je niet mag. De wet is dus aan alle kanten bezig om jouw vrijheid in te perken, zo lijkt het. Een heleboel dingen zou je misschien wel willen, maar dat mag niet. Nou, dat is geen vrijheid, dat is gebondenheid. Wat is een wet van de vrijheid? En dat is een sleutel om het antwoord op de vraag van vanavond wat beter te begrijpen. Een wet van de vrijheid, dat is een wet die precies van mij vraagt wat ik ook zelf graag wil. En een wet van gebondenheid is een wet die precies van mij vraagt waar ik nou juist geen zin in heb. Als mijn vrouw zegt, wil je even de vaatwasser uitruimen, dat is een wet, dat is een gebod. Maar het is geen fijn gebod. Het is een klus die ik niet heel van houd. We zijn nou verhuisd, dus we hoeven nou de tuin niet meer te doen. Maar dan vroeg ze ook wel eens, zou jij even zo vriendelijk willen wezen het gras te maaien? Nou, daar had ik niet zoveel zin in, maar ik deed dat natuurlijk gehoorzaam. Maar het is een wet van gebondenheid. Maar als ze zegt, je rijdt toch langs de Jumbo, haal even wat, of is dat Albert Heijn die heeft? Haal even wat sushi voor het avondeten. Dan zeg ik, hoi hoi, dat is een wet der vrijheid. Dat is een wet die van mij vraagt waar ik nou juist zelf ook zoveel zin in heb. De wet van God, het is een en dezelfde wet, maar de wet van God is voor de natuurlijke mens een wet van gebondenheid. Dat is wat Paulus beschrijft in Romeinen 7, terwijl hij eigenlijk dat al beschrijft als een wedergeboren mens, maar een mens die nog niet de kracht van de Heilige Geest kent, voor wie die wet is constant een bezoeking is. Want die wet vraagt dingen van hem die hij ook wel graag wil, daaraan kan je zien dat hij wedergeboren is, maar heeft er de kracht niet voor. Eventjes netjes op een rijtje. De goddeloze die wil Gods wil niet doen en kan Gods wil niet doen. De mens van Romeinen 8 wil graag Gods wil doen en kan Gods wil doen door de kracht van de Heilige Geest. Daartussenin zit de tobber van Romeinen 7. En er zijn helaas te veel christenen die denken dat dat de normale toestand van de christen is. Want in Romeinen 7 vind je de mens die wil wel, maar hij kan niet. Omdat hij de Heilige Geest niet heeft. Paulus beschrijft dan wat er gebeurt als iemand wel wederom geboren is. Zijn wil is vernieuwd, is veranderd. Hij wil wel graag, maar hij kan niet. Hij heeft de Heilige Geest niet. En die komt pas ook in hoofdstuk 8 aan de orde. Door de kracht van de Heilige Geest alleen kun je die wet volbrengen. En nou is er een mens die heeft een nieuwe natuur ontvangen. Door de wedergeboorte. En dan komt er ook de Heilige Geest bij. En nu zegt die wet, je moet dit of dat. En dat is nou precies wat je graag wil. Die wet zegt, je moet je naaste lief hebben. Maar Romeinen 5 vers 5 zegt dat God eerst zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. We zitten boordevol liefde. En dan komt daar een wet en die zegt, heb lief. Dat is misschien de meest elementaire wet. En zo wordt het in 1 Johannes 4 samengevat. In het Nederlands zijn er dan nog twee woorden. In het Grieks is dat maar één woord, agapete. En dat betekent, heb lief. Dat is de meest elementaire samenvatting van de wet van God. Heb God lief, heb je naast lief, heb lief. Maar als je nu een natuur hebt ontvangen, die vol zit van die liefde Gods, als God zelf zijn liefde in je hart hebt uitgestort, dan is dat een wet van de vrijheid. Dat is een wet die van jou vraagt wat je nou zelf ook graag wilt. Ik gebruik graag het voorbeeld van een vis in het water. En ik zeg tegen die vis, dat is mijn wet. Ik zeg tegen die vis, vlieg. Die vis antwoordt daarop, dat kan ik niet, maar ik wil ook niet. Ik voel me hier als een vis in het water. Dit is mijn natuurlijk milieu, hier vind ik het prettig. Je vraagt iets van mij wat ik helemaal niet wil, maar wat ik ook helemaal niet kan. Stel eens voor dat er een wonder gebeurt, want wonderen gebeuren. Die vis wordt een vogel. En nu zeg ik diezelfde wet tegen die vogel. En ik zeg, vlieg. En hij zegt, nou, daar had ik nou juist zoveel zin in. Want vliegen is mijn lust en mijn leven. Als ik vlieg, dan voel ik me als een vogeltje in de lucht. Ik ben zo blij. Dus bedankt voor deze wet. Voor de vis is het een wet van gebondenheid. Hij wil niet en hij kan niet. Voor de vogel is het een wet der vrijheid. Je vraagt van de vogel precies dat wat hij ook graag wil. Nou, dat principe vind je nu op allerlei plaatsen in het Nieuwe Testament terug. Je vindt het hier, bij die wet der vrijheid waar Jacobus het over heeft. Hij spreekt tot gelovigen uit, mag je wat, ja, hij zegt dat ook zelf in het begin, tot 12 stammen van Israël, mensen die vertrouwd waren met de wet. En hij zegt als het ware, die wet is nou voor jullie een wet der vrijheid geworden. Niet meer een juk, wat je toch niet kunt volbrengen. En die wet, die herinnert je daar ook voortdurend aan dat God onmogelijke dingen vraagt. Dat doet hij ook. Hij vraagt van natuurlijke mensen onmogelijke dingen. Die ze niet willen en die ze niet kunnen. Maar zegt Paulus, zegt Jacobus, als je de wet voorhoudt aan gelovige mensen die een nieuwe natuur hebben, is het een wet der vrijheid. De Heer Jezus heeft ons verlost van een wet die ons veroordeelt. Maar hij is dezelfde die in de laatste nacht van zijn leven, als hij met zijn discipelen bij elkaar is in de opperzaal, tegen hen zegt, als je mij lief hebt, dan bewaar je mijn geboden. Hij spreekt over zijn geboden. En hij zegt er zelfs bij, als je wilt bewijzen dat je mij lief hebt, dan moet je mijn geboden volbrengen. Hij zegt zelfs in Johannes 15, ik heb jullie mijn vrienden genoemd, jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg. Nou, dat moet je op een verjaardagspartijtje niet zeggen als al je vrienden bij elkaar zijn. Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. Want dan zijn we allemaal bij elkaar als mensen van gelijke statuur, van gelijk niveau. Maar hij zegt, ik wil graag een intieme relatie met jullie. Ik wil jullie als mijn vrienden aannemen, maar ik ben tegelijkertijd jullie meester. Jullie moeten doen wat ik zeg. En dat is ontzettend belangrijk. Pas geleden waren mijn vrouw en ik aanwezig bij de doop van een onze zeven kleindochters. Een meisje van bijna 14. En er waren 18 dopelingen. Het was een geweldig feest. En Heel vaak worden ze dan van tevoren, mogen ze dan een getuigenis afleggen. En dat vind ik ook erg mooi. Ik heb zelf niet zoveel gedoopt in mijn leven, maar die keren dat ik dat deed, dan kwam er wel eens een getuigenis dat wel erg magertjes was. Ach ja, het zijn vaak nog heel jonge mensen, ze zijn zenuwachtig. En dan zeiden ze, ja, ik wil graag God dienen. Maar ja, dat zou een Jood of een moslim ook kunnen zeggen. Dus dan vroeg ik mij heel gewoon recht toe, recht aan, wat betekent de Heer Jezus voor jou? En dan kwam een prachtig antwoord. Maar deze kinderen waren blijkbaar allemaal goed voorbereid. Tenminste, dat weet ik niet zeker, maar ze zeiden bijna allemaal iets in deze geest, al die 18 dopelingen, ik wil graag de Heer Jezus volgen en de Heer Jezus dienen. En dienen, volgen, dat betekent ook hoe naar dat woord geboden ook mogen klinken, hoe naar dat woord wet mogen klinken, het betekent ik wil doen wat hij van mij vraagt. Hij is de meester. In Matteüs 28 zie je dat aan het einde bij de uitzending van de apostelen. De Heer Jezus begint met te zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat betekent, ik ben de grote koning der koningen. Alles is aan mij onderworpen. En nu moeten jullie erop uitgaan en mensen tot mijn discipelen maken. Er wordt helemaal niet gesproken over bekering en over wedergeboorte. Dat staat in Lucas 24, dus dat hoort er wel bij. Maar dat is een heel ander evangelie. In Matteüs gaat het hierom, maak mensen tot volgelingen van mij. En dat doe je door ze te dopen en vervolgens te onderwijzen. Wat te onderwijzen? Alles wat ik u geboden heb. Dus als je uit het doopwater opreist, ik heb het nu even zoals het dan bij ons gebruikelijk is. Als je dan naar het doopwater opreist, dan begint het. Dan gaan we je onderwijzen al wat hij ons geboden heeft. En als je kleine kinderen doopt, goed, dan moet je nog 2 jaar wachten. Maar dan kun je ook al langzamerhand beginnen met ze te onderwijzen. Alles wat ik u geboden heb. Dan leer je ze de geboden van de Heer Jezus te volbrengen. Ook al is dat woord geboden of het woord wet niet zo erg populair, maar daar komt het toch op neer. En hij zegt het, als je me lief hebt, bewaar je mijn geboden. Als je wilt bewijzen dat je me lief hebt, doe wat ik je zeg. En als je hem werkelijk lief hebt, is het een vreugde. Dat is dan weer die wet van de vrijheid. Dan is het een vreugde om te volbrengen wat hij van ons vraagt. En dat is heerlijk en er zou veel meer te zeggen zijn over al die plaatsen waar gesproken wordt over de geboden van de Heer Jezus. Met name daar in die laatste nacht van zijn aardse leven in de opperzaal als hij daar spreekt over zijn geboden. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Dat is al frappant, hè? Wie ze heeft, dat staat gewoon in de Bijbel. Ja, maar dat betekent toch ook dat je werkelijk een verlangen hebt om te zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doe zo? Dat was de eerste vraag van Paulus. Dan kon je aan zien dat hij bekeerd was. Zijn allereerste vraag was, Heer, wie bent u? Hij wilde wel even zeker weten met wie hij te maken had. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En toen zei hij, Heer, wat moet ik doen? Als je nou hebt over tekenen van het nieuwe leven, als je nou hebt over bewijzen dat er waarachtig geloof is, dat iemand werkelijk wedergeboren is, dat zie je niet aan zo'n mooi bekeringsverhaal. Dat zie je hieraan. Het verlangen om te doen wat de Heer van ons vraagt. Dat is gewoon wat anders dan te zeggen de wet te volbrengen. Het is gewoon hetzelfde. In de Galatenbrief zie je dat heel mooi. Die Galaten, dat waren christenen uit de heidenwereld in Galatië. En daar waren judaïsten op afgekomen. En die zeiden, ja ho ho ho, zo makkelijk gaat dat niet. Jullie willen nu wel tot bekering. Jullie zijn nou tot bekering gekomen, je wilt God dienen. Maar je kunt zomaar niet behouden worden. Als je niet besneden bent, dan kan dat helemaal niet. Dus jullie moeten ook besneden, jullie moeten dus, en moeten zus, en moeten zo. En Paulus gaat daar heel hard tegen tekeer. Hij zegt, oh, uitzinnige Galaten, wie heeft jullie betoverd, enzovoort. En als je dat oppervlakkig leest, die eerste hoofdstukken van de Galatenbrief, dan denk je, nou, dat hele judaïsme, dat heeft voor Paulus afgedaan, de hele wet heeft afgedaan, de geboden hebben afgedaan. Je komt wel eens van die evangelische mensen tegen die zeggen, joh, je bent daar in de kerk, daar wordt altijd nog de 10 geboden gelezen, die mensen begrijpen er helemaal niks van, we zijn juist van de wet bevrijd. Maar, dan ineens in Galaten 6, het laatste hoofdstuk, dan zegt Paulus in vers 2, draagt elkaars lasten en zo zullen jullie de wet van Christus vervullen. Huh? Langs een omweggetje komt ineens de wet weer tevoorschijn. Ja, maar nu heel anders. nu niet meer een uiterlijke wet, bijvoorbeeld de besnijdenis als een voorwaarde waaraan je moet voldoen. Niet meer de wet die allerlei eisen stelt die je eerst moet vervullen voordat je mag geloven dat je het eeuwig heil hebt ontvangen. Nee, nu spreekt hij hen aan als gelovigen en die onder de wet van Christus staan. En hoe vervul je die wet van Christus? Nou, de Joden hebben 613 geboden, die hebben alle geboden in de Tora opgeteld, alle geboden en verboden, en die kwamen op het getal 613. Daar hebben ze lang over gerekend, want pas in de middeleeuwen kwam dat getal eruit. 613, dat is het. Dat is zwaar. En je hebt wel eens oppervlakkige christenen die zeggen, nou, wat boffen wij toch, wij hebben geen 613 geboden, wij hebben met de wet niks meer te maken. Ja, totdat je erachter komt, dat heeft iemand een keer uitgerekend, dat je in het Nieuwe Testament 1050 geboden vindt. Dat is iemand die heeft gewoon alle gebiedende wijzen in het Nieuwe Testament bij elkaar zitten op te tellen. Toen kwam hij op 1050. We hebben het nog veel zwaarder dan de Joden, zou je zeggen. Maar dat is allemaal de wet van de vrijheid. En Paulus zegt, die hele wet kun je heel makkelijk samenvatten. Dus de liefde. Ik zei het al met dat woord uit 1 Johannes 4, heb lief. Vroeger hadden wij vaak weekenden in Driebergen, bijbelstudieweekenden voor jonge mensen. En onze collega die de praktische zaken organiseerde, Piet van der Vlist, die zei altijd, er is een enorm huishoudelijk reglement in dit gebouw, dit conferentiegebouw, maar dat ga ik allemaal niet opnoemen, als je het normaal gedraagt, dan is er niks aan de hand. En zo is het ook met de wet. De hele wet kun je samenvatten in dat ene woord. Augustinus heeft dat zo mooi gedaan. Die liegen et fac quod vis. Hij sprak Latijn, dat kan ik ook niet helpen. Maar wat hij zei is, heb lief en doe wat je wilt. Dat is een mooie samenvatting van wat ik vanavond probeer te zeggen. Heb lief en doe wat je wilt. Ik zie de briefschrijvers al, maar het komt van Augustinus, dus dan doen mensen dat niet zo gauw. Maar wat zegt hij? Hij zegt, volbreng de wet van Christus. En die wet van Christus, dat is die liegen. Heb lief. En voor de rest, als je dat doet, als je die wet van Christus vervult, werkelijk, naar de inhoud en de kern en de diepte van die wet, dan ben je helemaal vrij, dan kun je doen wat je wilt. Dat is precies wat Jacobus zegt, de wet van de vrijheid. Als mensen mij vragen stellen over wat is nou precies die christelijke vrijheid, dan zeggen christelijke vrijheid is dat je mag doen wat je zelf wilt. Dan wacht ik eventjes, want dan wil ik eerst even de reacties peilen van het publiek. Christelijke vrijheid betekent je mag doen wat je zelf wilt. Punt. En dan als ik de verwarring zie toenemen, dan zeg ik, ik heb het nu over de nieuwe mens. Ik heb het niet over die oude mens. Ik heb het niet over je zondige natuur. Als je die haar gang laat gaan en zij doet wat zij wil, dan kom je al heel gauw weer praktisch terug in de oude puinhoop waar je zat voordat je tot geloof was gekomen. Nee, als Augustinus zegt, doe wat je wilt, en als Jacobus zegt, dit is de wet van de vrijheid, dan hebben we het over de nieuwe natuur. De nieuwe natuur is vrij. Je hebt die 1050 geboden in het Nieuwe Testament, maar net als broeder Piet zei, als je gewoon je houdt aan dit ene gebod, komen alle andere dingen vanzelf op hun plek. Heb lief. Die liegen. Agapete. Maakt niet uit in welke taal je het zegt. Love. Liebet. Eme. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Heb lief. Als je in alles wat je doet, gedreven wordt door de liefde tot God, de liefde tot de Heer Jezus, en de liefde tot je medebroeders en zusters, en in wijdere zin tot je naaste, komt het allemaal goed. En als ik dat nou zo zeg, dan hoor ik alweer hoe sommigen denken, ja, gaat het zo makkelijk? En dat komt doordat we het natuurlijk toch al graag invullen. Er is bijna geen geloofsgemeenschap die toch niet stiekem zo haar eigen regeltjes ontwikkelt. Die hebben vaak ook een belangrijke sociale betekenis, daar moet je toch allemaal aan voldoen. Anders dan hoor je er niet echt bij. Dan denk ik, en daar reken ik mezelf ook bij, dat er maar weinig christenen zijn die echt begrijpen wat christelijke vrijheid betekent. Misschien is dat een van de lastigste onderwerpen. Want het hele woord wet lijkt daar al mee in strijd. Maar ik zei u al, dat is nou precies wat Jacobus zegt met de wet der vrijheid. Vrijheid betekent, wat Augustinus zegt, doe wat je wilt. En heeft hij het over de nieuwe natuur, de nieuwe mens. Ik noem nog een voorbeeld bij Paulus, in de Romeinenbrief. Nou, als je wil weten, je wordt gerechtvaardigd door geloof alleen en de werken komen er niet aan te pas. Nou, dat begint al in Romeinen 3 en dat gaat in de hoofdstukken daarna nog gewoon zo door. Je wordt niet gerechtvaardigd uit werken. Dat wil zeggen, Luther, dat kende er toch nog moeite mee. Dat betekent, werken der wet voegen niets toe aan je behoudenis. Je kunt... Je hoeft alleen maar in geloof je aan de Heere God over te geven. De werken der wet, die kunnen je niet behouden. Maar ze zijn wel vrucht van de behouden. En dan zie je bij Paulus, wat is dat hij in al die hoofdstukken heeft verteld? Je wordt niet gerechtvaardigd door werken der wet, maar je wordt gerechtvaardigd uit het geloof. Dat was de grote ontdekking van Luther. Dan zegt Paulus in hoofdstuk 13 van diezelfde Romeinenbrief, vers 8, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet begeren, of welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord samengevat, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Paulus is helemaal niet bang voor de wet. Integendeel, de wet van Christus, heb ik al gezegd, noemt hij het in Galaten 6 vers 2. En hier zie je hoe langs een omwegje die wet toch weer naar voren komt. En eigenlijk gaat het hier gewoon over de 10 geboden. Dat is niet een of andere nieuwe wet of een andersoortige wet. Het zijn gewoon een citaat uit de 10 geboden. Maar nu niet meer als een voorwaarde voor je behoudenis. Je moet eerst daaraan voldoen voordat je mag zeggen dat. Maar als een vrucht van je behoudenis. En weer zie je, en dat is zo mooi, hoe die hele wet samengevat wordt in dit ene woord. Nou, dan moet ik even scherp zijn en dan doe ik net zo goed tegen mezelf en tegen wie dan ook. Je kunt soms zo moe en verdrietig worden als je ziet hoeveel oneenigheid er is tussen christenen onderling. Niet alleen maar tussen verschillende denominaties, maar ook binnen gemeenten, wat weer tot nieuwe scheuringen kan leiden. Hete hoofden, koude harten. En heel vaak denk ik dat de simpele reden is gebrek aan liefde. Wij kunnen elkaar om de oren slaan met elkaar te vertellen hoe we volgens de Bijbel hebben te leven. Daar bedoelen we dan mee hoe die anderen hebben te leven naar ons inzicht. Op zo'n liefdeloze wijze dat we zelf aan de kern ervan niet toegekomen zijn. Namelijk de liefde. De Heer Jezus zegt tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. U kunt het onder andere lezen met Matteüs 23... Jullie zijn zo pieterpeuterig als het gaat om de toepassing van de wet. Als jullie de kruiden uit jullie tuin hebben gehaald, worden die thuis keurig op de huishoudweegschaal gelegd. Want er moet exact 10% van afgezonderd worden. Want die moeten als tiende worden gegeven. Daar zijn jullie heel precies in. Maar als het gaat om de liefde en om de trouw, dan zijn jullie nergens. Dat is zo wonderlijk. En hoe meer je mensen leert kennen en jezelf leert kennen, des te meer ga je dat herkennen. Dat is nou onder andere een van de dingen, een van de kenmerken van het wetticisme. De Heer Jezus zegt dat eigenlijk op een heel geestige wijze. Mensen denken soms wel eens dat de Bijbel allemaal zo vreselijk ernstig is, maar dit is eigenlijk zo geestig. Als hij zegt, als jullie een beker wijn drinken, dan gieten jullie die eerst door een wijnzeef. Want je weet maar nooit of er niet een piepklein mugje in zou kunnen zitten. Dat is een onrein dier en dat wil je natuurlijk beslist niet binnenkrijgen. Maar als er een kameel drijft in jullie bekertje, dan slobberen jullie die zo naar binnen zonder dat in de gaten te hebben. Kijk, als je het zo vertelt, dan snappen de mensen pas dat al die Joodse toorens van de Heer Jezus geschaterlacht hebben. Is dat een goede vorm van schaterlachen? Nee, dat doet er niet toe, dat weet ik niet. Maar in elk geval, dit is zo mooi. Je kunt zeuren over allerlei kleinigheden. En elke gemeente, elke kerk, elke denominatie heeft zo zijn eigen specialisme waar ze zich vreselijk druk over maken. En de Heer Jezus zegt, maar de kern van de zaak, die ontgaat jullie. Die ontgaat jullie. Ik las eens een keer bij een Joodse psychiater deze vergelijking van een man, een bioloog, met zijn jonge bruid. Hij was op huwelijksreis in het Amazonegebied. Met een heel stel dragers. Ze waren al diep doorgedrongen in dat oerwoud. En op een goede dag komt, op slechte dag komt een van die dragers met een spierwit gezicht naar hem toe. En die zegt, meneer, een krokodil heeft zojuist uw vrouw opgegeten. Of de man zegt, krokodil, dat kan helemaal niet. Er zit hier geen krokodil, dat moet een kaaiman geweest zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Die man zeurde over een detail. Maar de essentie van de zaak dat zijn vrouw zojuist was opgesmikkeld, ontging hem volledig. Dit is zo herkenbaar voor het verhaal, voor de verhoudingen van christenen onderling. Romeinen 14, dat is één hoofdstuk verder. En daar sluiten we het mee af voor vandaag. Daar vind je dat Paulus zegt, jullie maken nou ruzie, ze heeft het over de gelovigen in Rome, over allerlei zaken. Nou, waar zij ruzie over maakte was, of er nou sommige dagen speciaal waren en die moest je dan speciaal onderhouden in tegenstelling tot andere dagen. Of wat je mocht eten en wat je niet mocht eten en drinken. Nou, wij hebben weer andere problemen, dat doet er nou niet toe. Maar hij brengt dat in verband met het Koninkrijk Gods. En dat voeg ik er dan zo even toe. Dat betekent dus zelfs met Matthäus 28, het gaat over het dienen van de Heer Jezus. Jij dient de Heer Jezus, ik doe dat. Uit liefde volbrengen we zijn geboden. En als je dat uit het oog verliest, dan ga je met elkaar zitten zeuren over details. Over wat je wel en niet mag drinken en eten. Wat je op zondag allemaal wel of niet mag doen. En of dames een lange broek mogen of alleen maar een rok of een jurk mogen dragen. Et cetera. Om een paar dingen uit onze tijd te noemen, maar ik zou er nog veel meer kunnen noemen. En eigenlijk moet ik ze helemaal niet noemen. Want elke groepering heeft weer zijn eigenaardigheden. En dan zegt hij, dit is niet het Koninkrijk Gods. In het Koninkrijk Gods gaat het om de grote grondwet van het Koninkrijk. Dat is de wet van de liefde. In de wet van de liefde, dan neem je elkaar niet de maat of je wel bijbelgetrouw bent. En dat is dan naar de eigen normen van de eigen geloofsgemeenschap. Maar dat betekent, in liefde laat je die ander staan met zijn of haar opvattingen. In het bewustzijn dat je zelf ook niet de wijsheid in pacht hebt. Dat niemand het van ons zo precies weet, dat we een hoop van elkaar kunnen leren. Maar dat we elkaar niet geestelijk de maat moeten gaan zitten nemen. Want dan stel je je boven de ander en dat is geen liefde, dat is hoogmoed. En dat vind ik zo mooi dat Paulus zo'n meningsverschil brengt op dit niveau van het Koninkrijk God. Jij dient de Heer en ik dien de Heer en samen zijn we aan zijn wet onderworpen. En de allerbelangrijkste wet is de wet van de liefde. En die zou je helemaal kunnen vergeten en dan ga je ruzie maken over allerlei details. Of het nou een krokodil of een kaiman was. Dat is heel diep. Nou kunnen we dus aan het einde een genuanceerder antwoord geven. Leven we uit de wet of uit de genade? Het gemene van die vraag is dat het suggereert een tweedeling. Je moet kiezen. En uiteindelijk blijkt het precies dezelfde te zijn. Het is genade dat wij door de wedergeboorte en de kracht van Gods geest in staat zijn gesteld de wet van het Koninkrijk Gods te volbrengen. Die twee zijn geen tegenstelling, ze horen bij elkaar. En als u er anders over denkt, mag u dat nu zeggen.